Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Team BookTo, een podcast over boeken. Wij zijn Lisbeth en Gert-Jan en wij praten graag over boeken. Deze aflevering gaat over De draaischijf van Tom Lanois.
Yes, hier zijn we met aflevering 2 van Team BookTo. Superleuk, ik zit hier weer met Gert-Jan. Ik ben weer Lisbeth en we gaan het vandaag weer hebben over boeken.
Zeker.
Gert-Jan, hoe is uw leesmaand geweest? We zijn nu eind februari. Heb je deze maand veel gelezen?
Mijn leesmaand is vooral ingenomen door De draaischijf van Tom Lanois.
Ik heb er bij mij ook wel.
Echt heel veel van genoten, maar het heeft wel mijn maand nogal ingepalmd qua lezen. Ik heb ook een korte novelle gelezen van Knausgaard. Dat is toch een topschrijver. Allee, ik vind dat. Ik lees die heel graag. Dus daar heb ik er zo snel tussendoor genomen, dat ik zo 90 pagina's... Maar eigenlijk vooral De draaischijf, ja. Het heeft mij in de ban gehouden deze maand.
Ja, mij ook wel. Bij mij, ik heb het zelfs pas gisteren uitgelezen. Dus het was een strakke deadline voor mij. Maar dat betekent niet dat ik er niet van genoten heb. Mm. Maar daarover zo meteen meer. Ik heb deze maand ook Connie Palme gelezen. Ik heb De Wetten gelezen, zo haar debuutroman. Mm-hmm. Want een paar jaar geleden las ik IM. En dat vond ik super, super goed. Daar heb ik mega hard van genoten toen. En sindsdien dacht ik zo, ja, ik wil nog eens een boek van haar lezen. Dus ik dacht, ik lees haar debuut. Ik had er veel verwachtingen van en die zijn eigenlijk niet allemaal ingelost.
Oei.
Ja, maar ik denk dat het gewoon op dat moment misschien niet per se een boek was waar ik het meeste nood aan had of zo.
Ja.
Het is zo heel character-driven.
Ja,
het is totaal niet plotgedreven.
Ja, en het gaat over 5 mannen of zo. Een vrouw en 5 mannen.
Nee, het gaat over een filosofiestudenten en die leert dan... Ja, een soort van de wetten van het leven of zo. En die worden naar duidelijk gemaakt door verschillende mannen die ze ontmoet.
Ja.
Maar ja, ik denk, ik kon me er gewoon ook niet helemaal in vinden. Zo, als ik denk aan mezelf als student, vond ik het zo, soms wat gekke interacties, omdat die mannen dan ook vaak zo professoren waren of zo veel ouder.
Ja.
En dat was gewoon niet zo... Ja, dat resoneerde niet per se heel erg bij mij. Maar uiteraard Connie Palme, supergoeie schrijfster.
We hebben het er vorige keer ook over gehad.
Ja, inderdaad.
Je hebt eigenlijk dan niet geluisterd. Want ik had gezegd dat je... IM trouwens, want ik had vorige podcast blijkbaar IM gezegd. En
ja,
ik heb die opmerking gekregen, maar het is IM.
Zo,
van Ischameijer.
Ja, en In Memoriam.
In Memoriam ook. Ja. Maar dus blijkbaar had ik het fout gezegd ook. Maar dat vond ik echt een topboek.
Maar
dus,
ik vond dat ook heel
maar
goed.
Maar De Wetten, ik denk dat het zelfs in mijn kast staat. Want ik weet ook ongeveer waar het over gaat, maar ik heb het dus nog niet gelezen.
Ja, nee,
maar
het is ook...
Ik heb nu toevallig... Er is een podcast van Concluegas, dat heet Concurrerende collega's. Die hebben daar een hele aflevering over gemaakt. En daar zit een man in. Ik zever niet, die zei in die podcast dat hij het zeker 60 keer heeft herlezen.
Oh, wauw.
Ja, dat is echt...
Misschien moet ik die dan eens luisteren om er zo'n beetje meer duiding mee te krijgen of zo.
Ja.
Waar ik trouwens wel nog altijd heel benieuwd naar ben, is zo de serie van IM. Dus IM, daar is een serie van gemaakt. Die is ooit een keer in Nederland uitgezonden.
Ja. NPRO, denk ik.
Ja, maar die valt zo nergens te streamen en die valt ook nergens op de Belgische kanalen te bekijken. Maar het is, de hoofdrollen zijn Wende Snijders. Die maakt ook heel mooie muziek. Die heeft een paar heel mooie Nederlandstalige albums. En Ramzi Nasser speelt Ischameijer.
Tof.
Ja, dus ik wil dat eigenlijk super graag zien. Dus als er iemand weet waar we het in België kunnen bekijken, of misschien de VRT of zo plannen heeft om het online te zetten.
Zeker.
Dat zou ik echt wel heel graag kijken.
Ja, want Ramzi Nasser... Allee, er zijn niet veel mannen waar ik verliefd op ben, maar Ramzi Nasser is er toch wel echt één van.
Snap ik.
Samen met Bart Mouillet natuurlijk.
Ik heb hem een paar jaar geleden gezien in zo de toneelbewerking van Een Klein Leven.
Oh, je hebt dat gezien.
Dat was zo goed. Ja. Heel heftig, hè. Maar hij speelde daar echt
dat
toneelgezelschap, zo goed.
Zijspoor, dat toneelgezelschap, ik denk dat het toneelgezelschap van Nederland is.
Ja, Internationaal Theater Amsterdam.
En die zijn nu, ik denk, Mijn kleine lieve gunsteling van Marieke Lucas Reineveld aan het spelen.
Ah, oké. Okay.
Dus dat is wel echt zo'n... Blijkbaar, als je daar naartoe gaat, is dat echt altijd superhoog staan, supergoed. En die doen echt zo van die bewerkingen van romans. Allee, Een Klein Leven, dat je dat kunt in toneel omzetten. Of Mijn Kleine Lieve Gunsteling, dat is
ja, en ook het feit, dat was toen eigenlijk wel heel straf, dat de première een Nederlandstalig stuk was.
Ja.
Want het stuk is nu pas geadapteerd voor een Engelstalig publiek.
Ja.
Dus dat speelt nu, denk ik, in New York en zo. Ja. Terwijl dat is echt al een jaar of 4 geleden, denk ik.
Ja.
Allee, echt al wel even geleden, dat gewoon in de single in Antwerpen speelde. Dus
dat
was eigenlijk wel straf. Maar ja, als je ooit nog de kans hebt, dat is echt... Het is heftig,
ja.
Maar dat is echt wel de moeite. Okay. Dus vandaar... Ja,
goeie tip.
Maar dus die serie, als die ergens te bekijken is, let us know. En hopelijk kunnen we hem ooit eens zien. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja.
Heb jij nog iets gelezen of gezien deze maand?
Ah, nu je het eigenlijk zegt. Ik heb Maaike Nuvilla haar boek gekocht 2 dagen geleden. Want daar hebben we het ook vorige keer over gehad. Dus heb ik gekocht. Ligt klaar om te lezen. Want ja, ik heb weinig gelezen deze maand, maar mijn stapel is wel groter geworden. Hè? Classic.
Nice.
En ik ben deze vorige week of 2 weken geleden naar haar voorstelling geweest. Over Madame Bovary.
Ah ja.
En dat was wel echt ook supergoed.
Ah, cool.
Als je dan nog kan gaan kijken, dat was... Ja, ik vond... Blijkbaar is het ook... Want ik heb het ook gezien dat het... eigenlijk ging het in première gaan tijdens COVID. En ze hebben daar een theaterfilm van gemaakt. En nu speelt het dus effectief in de culturele centra. Maar was wel echt goed. Ik heb het boek nooit gelezen, maar ik was helemaal mee met hoe het in elkaar zat. Heel... Ja, dubbele verhaallijnen. Het was echt de moeite.
Ah, tof. Goeie tip. Ik was nog aan het denken, zeker ook met de draaischijf dan, van ik wil nog eens wat meer naar theater gaan.
Ja, inderdaad.
Dus misschien moet ik dat doen.
En ik had een ticket gekocht op Ticketswap.
Ah, nice.
Kan je het altijd in het oog houden. Hey.
Maar ik wou, voordat we daarin duiken, ik ben ook ongeveer een maand geleden ook naar een concert geweest van Aafke Romijn.
Ja.
Ik ben op zich eigenlijk wel echt grote fan van Aafke Romijn, want die doet dus van alles. Die maakt muziek. En dat was toevallig zo... Ik woon in Deurne. Dat was zo in het cultureel centrum van Deurne.
Mm-hmm.
Zo, ik vond het op zich vrij random. Ik ben daar toevallig opgebotst. Maar dat was een superleuke show. Het was eigenlijk mega goed live.
Ja.
Maar zij schrijft ook.
Mm-hmm.
En ze maakt ook podcasts. Dus ze doet zo een beetje van alles. En ik ben eigenlijk van al het werk dat ze doet echt best wel fan. En ik heb dan op haar concert ook een van haar boeken gekocht. Het enige dat ik nog niet gelezen had, ligt hier bij mij. Want Aafke Romijn, die kampt ook met depressie.
Mm-hmm.
Dus die heeft een chronische depressie. En in het boek Ga gewoon wat leuks doen, spreekt ze eigenlijk over haar ervaring. En ze kadert ook zo het begrip depressie enzovoort. Ik ben erin begonnen, ik heb het nog niet uit. Maar ik heb zo wat de eerste 60 pagina's of zo al gelezen. En ja, ik vind het wel... Top dat ze ook zo op een heel, ja, luchtig is niet het woord natuurlijk, maar zo op een heel toegankelijke manier of zo praat over mentale gezondheid en dat ze dat zo wat bespreekbaar maakt.
Ja.
En haar andere 2 boeken zijn, nee, of andere 3 boeken liever. Ze heeft 2 romans nog geschreven.
Mm-hmm.
Een beetje zo science fiction dystopische romans, die ik heel goed vond.
Ja.
Concept M en 7B. En ook een poëziebundel, Leegstand.
Ja.
En die vond ik eigenlijk ook wel echt goed.
Ah, tof.
Dus dat is wel een tip voor wie haar nog niet kent of nog niet zo goed kent.
Ja, ik ken haar nog niet
zo. Duik er eens in.
Maar ik ken haar niet.
Haar liedjes zijn heel tof, haar boeken zijn heel tof. En haar podcast gaat ze over... Is eigenlijk een beetje in thema met de draaischijf ook. Als ik me... Het goed herinnert, het is al een tijd geleden, dat gaat ze over haar familie en ook de vraag of dat bepaalde verre familieleden of dat die gecollaboreerd hebben of niet. Het heet De Familie Romijn.
Oké.
Dus ook luistertip, als je nog eens zo'n verhaal, allez, of zo'n soort van onderzoekende podcast zoekt. En ook, wat dat wel cool is, haar boeken zijn ook allemaal beschikbaar op Spotify als luisterboek.
Oh, leuk.
Dus als je zo naar haar Spotify-pagina gaat, dan zie je bij albums, staan eigenlijk ook haar boeken daarbij als album en kun je die gewoon luisteren.
Ja.
Dus dat is wel eigenlijk heel cool.
Oké, tof. Oké, goeie
dus,
tip.
Voilà. Ik zou zeggen, check het eens. Dat boek, Ga gewoon wat leuks doen, is trouwens, geloof ik, zo een deel van zo'n reeks van uitgeverij Blossom Books. De hoofdzakenreeks. En dat zijn eigenlijk allemaal boeken die gaan over mentale gezondheid, zoals leven met ADHD of leven met autisme enzovoort.
Ja.
En ik zag dat dus al heel vaak passeren. En dus bij deze ben ik er eens in eentje gestart.
Oké, maar top tip.
Ja,
ik heb echt zin om het eens vast te pakken.
Het is wel echt... Ja, ik vind het echt de moeite. Okay. Dus ik kan het alleen maar aanraden om eens iets van haar te checken.
Top. En goeie ook om naar de draaischijf te gaan.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Toch?
Want we hebben allebei deze maand de draaischijf van Tom Lanois gelezen. Ik moet zeggen, Gert-Jan, het is vooral op u aanraden of zo. Allee, of, het is door uw enthousiasme, denk ik, dat we er zo wat in begonnen zijn. Want ik was zo... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Bij zo'n naam als Lanois kan ik soms ook zo'n beetje terughoudend zijn of zo. Mm-hmm. Omdat ik zo wat... Ja, een soort van schrik heb van... Gaat dat niet een te groot boek zijn of zo? Een te literair boek? Ga ik daar wel mee zijn?
Ja.
Maar dat is eigenlijk... is dat totaal... was dat totaal ongegrond of zo?
Nee, maar ik snap de schrik wel. Als ik het boek zelf zie, heb ik ook altijd wel schrik ervan. Het is zo heel lijvig.
Ja, het is niet dun.
Het ziet
niet
er
dun,
ook
hè?
Literair uit. Mm-hmm. Zo echt, wow, Tom Lanois.
Ja, dat maar, is. Ja. Maar
ik heb
dat is ook
ervan
goed.
Genoten.
Ja, ik ook zeker.
En wat weten we eigenlijk over Tom Lanois?
Goeie vraag. Nee. Ja. Ik denk, ja, bedoel, we kunnen daar een heel ellenlange lijst beginnen aflezen. Die man heeft al ongelooflijk veel gedaan in zijn leven. Hij schrijft romans, hij is dichter, hij is columnist, hij is scenarist. Hij woont en werkt in Antwerpen en ook in Kaapstad. Dat is allebei een beetje. Ja. De Draaischijf is zijn meest recente roman. Hij heeft er al heel wat geschreven. Mm-hmm. Er is ook heel wat poëzie en heel wat toneelteksten. En dan was ik eens gaan kijken, want zo achter in het boek staat zo een heel overzicht van alles wat hij heeft geschreven.
Ja,
en dus eigenlijk in mijn geval is dat nog maar bedroevend weinig, als ik het zo zie, dat ik al van hem heb gelezen. Ja, ik heb Sprakeloos gelezen. Vond ik eigenlijk een heel goed boek.
Mm-hmm.
En dan heb ik, ja, ik weet eigenlijk niet meer goed waarom, maar ik heb zo zijn eerste toneeltekst gelezen, De Canadese Muur. Dat heeft hij geschreven met Herman Brusselmans. En dan voor de rest, ja, ik heb... een aantal jaar geleden heb ik ook Richard Drey gezien in het toneelhuis. En dat is gebaseerd op zijn tekst Richard Modderfokker de Derde.
Ah ja, oké.
Maar dus eigenlijk voor de rest ben ik best nog wel een Lanois-leek.
Ja, nu jij zo die theaterstukken overloopt, ik heb eigenlijk een theatertekst heb ik eigenlijk daar nog niks van gelezen. Maar van zijn romans, ja, Kartonnen Dozen, wel lang geleden. Ook Het Goddelijke Monster, ik denk dat was een boek dat bij mijn ouders in de kast stond. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik ook rond die tijd geschreven, er staat hier geen datum bij, maar ik herinner mij dat dat iets was dat thuis stond en toen heb ik dat wel eens gelezen. Ik heb nooit, want het is een trilogie, de twee volgende boeken gelezen.
Want dat is toch ooit een serie van
gemaakt? Ja, daar is ook een serie van gemaakt, daar ben ik zeker van. En dan, ja, Sprakeloos, dat heb ik heel bewust gelezen. Mm-hmm. Dat was zo, ja, dat kwam uit, heel bewust. En dat was, ik herinner mij nog altijd hoe dat eigenlijk begon van... Kijk, dit wordt een heel persoonlijk boek. Als je daar niet over wilt lezen, leg het dan neer. Dat was zo de intro van het boek.
Ja, dat is juist.
En dat is zoiets dat mij echt altijd is bijgebleven.
Ja, dat is waar.
En dat was een... Ik vond dat wel... Ik zou het moeten herlezen om terug goed te weten over wat ging. Maar dat was een heel mooi relaas over zijn moeder. En je kon zo meevoelen, echt.
Mm-hmm.
Dat vond ik echt opmerkelijk. En ik denk zelfs ook... Er is een boek geweest, Gelukkige Slaven, heb ik ook gelezen. Over...
Ja, dat ken ik niet.
Een trouw. Iemand die... Ja, ik weet ook niet meer zo goed over wat het ging, hoor, Lisbeth. Maar ik vond het echt... Ik herinner het mij nog. Maar sowieso, Sprakeloos, als je het nog niet hebt gelezen, dat is echt... Ik denk na dit, want... ongelooflijk boek wat we net hebben gelezen, maar ik denk dat Sprakeloos echt ook is... Als je Tom dan wel wilt leren kennen, dat echt... Pak dan gewoon Sprakeloos vast.
Ja,
lees
dat
dan
kan.
Gewoon
ja, dat is ook de referentie die ik zelf heb.
Voilà.
En daardoor had ik ook het idee dat hij heel veel autobiografisch schrijft. Dat denk ik ook wel het geval is. Maar daar heeft hij dus hier bij de draaischijf een beetje anders aangepakt, zal ik maar zeggen. Want het is zijn eerste echte historische roman. Mm-hmm. Ik heb ook zo wel een beetje geluisterd of gelezen naar wat hij er al over verteld heeft. En zo, ja, blijkbaar was hij een lange tijd op zoek naar een soort van insteek om ook eens een historische roman te kunnen schrijven, want hij is iemand die zich ook al heel veel verdiepte in zo'n Wereldoorlog 2 collaboratie in die thema's. Ja, en dat is ook waar het boek een stuk over gaat. En dat hij dan op een bepaald moment een aanknopingspunt had gevonden om het boek te schrijven. En dat zit eigenlijk ook al in de titel.
Ja.
De titel zegt het al.
Ja.
Ik weet niet of jij een idee hebt over welke gebeurtenis het gaat, maar zo, ik las in interviews dat hij dan op bezoek was in de Schouwburg van Den Haag.
Ja.
En dat er dan aan hem verteld werd, er zit hier zo een oude draaischijf, dus letterlijk
onder het podium.
Draaiend podium, onder het podium. Ik weet trouwens niet of jij de eerste of de tweede druk van het boek hebt.
Nee, goeie vraag.
Ik heb de tweede druk.
Ah, ik ook.
Maar in de eerste druk zou er in de flap ook een fotootje staan van die hij op dat moment zelf heeft gemaakt. Van dus zo het moment dat hij ontdekt onder dat podium hier in de Schouwburg van Den Haag zit eigenlijk een soort van tweede geheime podium verstopt.
Ja, en wat hij ook verteld heeft aan dat moment, is dat hij een vergadering... Er was een lezing van een toneelstuk dat ze aan het maken waren. Ze gingen een eerste lezing doen. En dat was in de Ida Wassermanzaal. Wat ook echt een heel belangrijke figuur is. Allee, een figuur in het boek is daarop gebaseerd. Mm-hmm. Dus als hij daarover vertelt in een interview, of ik heb het ergens ook gezien, is het zo, komt het opeens samen. Mm-hmm. Voor hem. En je voelt het ook hoe hij het vertelt, dat het voor hem samenkwam. Het moment van... Ah, dit is het moment dat ik die roman moet schrijven. Mm-hmm. En ik weet trouwens waar ik dat wel heb gezien. Dat was in de Afspraak.
Ah, ja.
Ik denk een jaar geleden, rond 22 maart, was er een aflevering in de Afspraak waar hij dan zat, uiteraard.
Ja, want het is ongeveer een jaar geleden uitgekomen, het boek. Klopt, het is een jaar oud ondertussen. Ja. En het is nu ook genomineerd voor de Boon Literatuurprijs.
Ja.
En eind maart is die prijsuitreiking.
Ja, klopt. Er zijn nog vier andere genomineerden. En ik denk eigenlijk... Maar ik denk dat Tom Lanois gaat winnen.
Ja, ik durf
een voorspelling. Ik durf een voorspelling te doen, Lisbeth. Maar de andere... Anders kan ik ook even de andere genomineerden overlopen. Dus de draaischijf van Tom Lanois. Honingeter van Tulun Erkan. Tekenen van het universum van Emmy Koopman. Excuseer. Wat we toen al wisten van Geert Beulens en Zelf doen van Ninja Weijers. En Zelf doen zou ik eigenlijk ook graag nog gelezen hebben voordat de prijsuitreiking is.
Ik ook. Ik ben echt wel ook fan geworden van Ninja Weijers.
Ik ook. Maar ongelooflijk.
Ja, zeker. Dus dat is misschien voor een volgende keer.
Maar dat is leuk om in toog te houden, sowieso. Yes. De Boon. Het is maar de tweede keer dat het uitgereikt wordt. Het is een nieuwe prijs vanuit Vlaanderen. Dus dat wordt sowieso wel leuk om te volgen.
Het is dat.
Spannend. En dan gaat het boek terug veel meer gelezen worden, denk ik. Mm-hmm. Wat daar wint.
Het is dat. Maar dus, de draaischijf.
Over wat gaat het?
Ja, het speelt zich voor het grootste deel af in Wereldoorlog 2. Mm-hmm. Ook, het gaat over... Allee, het spant over een bredere periode. Maar Wereldoorlog 2 speelt een belangrijke rol. Het theaterwereld in Antwerpen speelt een belangrijke rol. En collaboratie is zowel wat het overkoepelende thema in het boek.
Ja.
En er zijn, zoals dat je daarnet al zei, er zijn een paar belangrijke figuren in het boek. Twee broers, Alex de Smet en Rick de Smet. En Lea Lieberman, de vrouw van Alex de Smet. En die zijn ook gebaseerd op bestaande personen. Maar het is uiteraard een roman, dus Tom Lanois heeft er uiteraard een verhaal rond gecreëerd of zo. Het is zeker geen accurate... beschrijving van hun leven of zo.
Nee, het is geen documentaire of voilà. Geen...
Maar dus Alex de Smet zou gebaseerd zijn op Joris Diels. En in het boek is hij de directeur van de Antwerpse Stadstheaters. Mm-hmm. Lea Lieberman is gebaseerd op Ida Wasserman, zoals je daarnet zei. Een actrice, de vrouw van Alex de Smet. En zij is Joods. Mm-hmm. En Rick de Smet is dan de broer, gebaseerd op... Wacht, dan moet ik eens even kijken. Hendrik Diels. En hij is in het boek de dirigent van de Antwerpse opera.
Ja.
Dus dat zijn zo wat de figuren.
Ja.
En wat dat... Ja, het boek speelt zich voor een groot deel ook af in de Boerla-Schouwburg. Dat vond ik
in welke
ook wel...
stad?
In Antwerpen.
Antwerpen.
Vond ik wel leuk, want ja, ik woon al... hoe lang is het ondertussen? Al 9 jaar, denk ik, in Antwerpen. Dus zo, ja, heel veel locaties kwamen we wel heel bekend voor. Dat vond ik wel heel
kan
tof.
Kan ik mij voorstellen, ja.
En dan keek ik gisteren nog eens goed naar die cover. Ik had er eigenlijk nog niet zo goed op gelet, maar dat is dus eigenlijk gewoon het dak van de Boerla.
Ja.
Dus daar staan die beelden op. Ja, ik had het dus niet...
Maar het gaat ook over die beelden in het roman, in de roman.
Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Wel, maar dus toen ik er nog eens... Want het ding is, als ik zo'n hardcover lees, ik doe dan die... Ja. Hoe heet dat? De stofomslag of zo... Ik weet dat niet juist te bedenken.
Ja, de papieren omslag doe je weg van de stofomslag. Ja.
Ja, inderdaad. Ja. Dus, en gisteren deed ik het er terug om het nog eens te bekijken. En dan zag ik, ah ja, dat is eigenlijk gewoon
een aha-erlevenis.
Uiteraard.
Zeker.
Wat dat ik ook wel vormelijk, alleen wat aan mij al opviel, was zo... Ja, het gaat over theater. En het is ook zo wel wat opgedeeld in vijf actes of zo, zou je kunnen zeggen. Vijf delen. En ook, er zijn hier en daar zo wat dialogen of monologen die zo meer als een theatertekst zijn vormgegeven. Ja. Dat vond ik al zo wel...
En je voelt ook, omdat we het daarnet over Tom Lanois hebben, je voelt ook het theatermaker zijn van Tom Lanois heel veel in het boek ook terugkomen. Het is ook heel leuk. Alleen misschien moeten we vertellen ook hoe het eigenlijk leest.
Ja, doe maar.
Het is... Rick de Smet is dus de hoofdfiguur. En
het boek...
Alex. En die vertelt... Dat is eigenlijk een monoloog. Het boek is een monoloog. Het is een ik-persoon. Hij vertelt alles vanuit zijn ervaring. Want het boek begint ook voor mij... ik vond het heel opmerkelijk beginnen. Ik moest er ook echt in geraken. Maar het begint eigenlijk dat Alex de Smet toekijkt op zijn eigen begrafenis, waar niemand is. Daar is één predikant, twee grafdelvers en daar is niemand. En eigenlijk het eerste hoofdstuk, of het begin van het boek, gaat over het feit dat hij helemaal verbouwereerd is dat hij niet bij de chique mensen ligt op de begraafplaats. Hij ligt niet bij Paul van Ostaaien of bij de oorlogsburgemeester. En daaruit, die frustratie, daar begint het verhaal mee. En hij kijkt eigenlijk op zijn begrafenis neer en hij begint zich gefrustreerd te raken. En dan begint hij een hele monoloog. Dan komt het boek eigenlijk op gang vanuit zijn ik-persoon.
Ja.
Hoe alles gegaan is.
Also, het begin, dat eerste deel, vond ik zo wel... Dat was heel erg associatief en zo. Je voelde zo'n beetje van de hak op de tak.
Ja.
Echt als iemand die herinneringen heeft en die je dan weer doen denken aan iets anders. En zo terugkijken naar iets en dan weer verder in de tijd springen. Dus dat eerste deel was voor... je hebt ook wel zo wat vragen, maar je wordt ook wel geprikkeld of zo om verder te lezen. Omdat je denkt van, waarover gaat dit? Of waar leidt dit naartoe? En wat is er nu eigenlijk juist gebeurd?
Maar dat is ook het zotte aan het feit dat dat vanuit een ik-persoon is, hè. Hij kiest vooral helemaal zelf wat wij eigenlijk willen lezen. Mm-hmm. Hij heeft alles zelf in handen. En daardoor weet je ook, is het nu waar wat hij aan het zeggen is? Is het nu niet waar? Ja, dat is heel onbetrouwbaar, die figuur. Je weet eigenlijk niet, die ik-persoon is aan het vertellen. Hij kiest heel veel zelf wat hij aan het vertellen is als monoloog. Dus je wordt zo geprikkeld, zo, over wat heeft hij het nu, over wat heeft hij het nu niet? Je begint zo'n beetje verder te denken, zo, is dit waar, is dit niet waar? Wat gaat er hier gebeuren? Dat vond ik heel... Dat was echt, voor mij iets waar ik moest erin komen.
Ja, maar eens... Ik vond wel eens dat het op gang
eens
was...
Eens dat je door die laag waart, was het echt een heel fijne leeservaring.
Zeker. En zo ook, wat dat ik dan fijn vind aan zo'n alwetende ik-persoon of zo... Ja. Als je dat zo kunt noemen, is dat er ook zo'n beetje, wat is het Nederlandse woord? Zo foreshadowing is. Dus dat er zo af en toe al wordt verwezen naar iets wat dan later gaat gebeuren. En dat vind ik altijd wel tof in een boek, dat je zo voelt van oké, er gaat er iets gebeuren. En soms worden er dan zo sprongetjes in de tijd gemaakt.
Ja.
Op bepaalde momenten dacht ik wel zo van, heb ik hier nu is er nu een heel deel niet besproken, maar dan gaat hij daar toch wel terug naartoe. Ja. Maar dat is natuurlijk ook zo hoe het geheugen van een persoon werkt, of hoe dat een persoon effectief iets vertelt.
Ah, wel.
En vertelt niet iets heel mooi chronologisch, zoals dat je het zou bedenken als je alles op papier zet.
Ja.
Dus het voelt daardoor zo heel natuurlijk en authentiek aan.
Ja. Ja.
Je luistert echt naar iemand die zijn levensverhaal vertelt. Eigenlijk. Ja.
En dus dan gaandeweg vertrekt dat boek. Het vertrekt meer zijn monoloog, hij begint meer en meer te vertellen. En je begint ook te voelen waar hij naartoe aan het gaan is, na een tijd. Ik weet niet of hoe jij dat ervaren hebt, maar je zet zo in die boerla, hij is aan het vertellen over Lea, wat trouwens, ik vond dat onvoorstelbaar hoe verliefd die persoon op Lea was. Ik bedoel, hij bedenkt zich de hele tijd, hoe kan het nu dat Lea zo op mij verliefd is? Hoe kan dat nu dat Lea mij zo graag ziet? Ik vond dat echt... Ik dacht, die persoon, ik dacht, oei. Ik vond het bijna op het problematische af.
Ja, maar omgekeerd ook wel, hè. Op veel momenten in het boek... of natuurlijk is dat misschien hoe dat hij het ervaart, maar je kunt toch wel lezen dat zij ook wel heel erg voor hem gaat of zo. Dat twee mensen zijn die elkaar wel heel graag zien of zo. En dat er dan heel veel uitdagingen zijn of heel veel dingen gebeuren die dat ook op de proef stellen. Maar ik vond, hoe dat het verteld wordt of hoe dat het gebracht wordt, lijken het gewoon inderdaad wel twee mensen die heel veel... die elkaar heel graag zien en heel veel voor elkaar gaan doen.
Ja.
Dat wel, ja. Maar ik zag zo Alex de Smet echt zo als, ja, is echt zo'n anti-held. Zo, ja. Hij is niet de, hij doet geen, niet de heroïsche dingen. Hij doet niet de grote gebaren of hij brengt zichzelf niet per se in heel riskante situaties.
Mm-hmm.
Maar je vraagt u inderdaad heel de tijd af, ja, dan in het kader van die wereldoorlog, hè, mm-hmm. Aan welke kant staat je nu juist?
Ja.
Maar hij zit natuurlijk ook heel erg tussen twee tegenpolen.
Ja. Ja.
Want zijn broer, Rick de Smet, is eigenlijk echt heel openlijk, ja, een nazi-aanhanger. Antisemitisch.
Ja, ja. Die man.
En dan, ja, zijn vrouw is Joodse en is dus deel van de bevolking die wordt vervolgd tijdens de oorlog. Dus ja, die zit natuurlijk echt tussen die twee kampen. En daardoor begon ik ook zo'n beetje na te denken van... Voor veel mensen moet dat ook echt... Of was dat ook echt niet zo'n zwart-wit verhaal?
Mm.
En moet dat ook echt heel moeilijk geweest zijn?
Ja.
Want zo, ja, wat is het goede op een bepaald moment? En je wilt ook zelf overleven en je wilt voor je naast het goede of zo. Je wilt dat die... de oorlog overleven of dat die... Maar ja, dus hij zit echt tussen die twee kampen en hij wisselt eigenlijk een beetje... Of hij, ja, hoe moet ik het zeggen? Hij slalomt daar een beetje tussen.
Ja. En ook, ik denk dat dat... In een heel groot deel van het boek vond ik het misschien herkenbaar. Dat is zo de cultuur, theater, hij leeft daarvoor. Hè? En je hoort dat vaker. Mensen die voor cultuur, voor toneel, voor theater daarvoor leven, die gaan echt er alles aan doen om dat te kunnen blijven doen. Je merkt dat ook vaak in debatten nu ook. Hè. Cultuur... Mensen die er buiten staan, begrijpen ons niet.
Mm-hmm.
Dat is zo het gevoel dat daar vaak... Allee, dat is... Ik heb dat gevoel ook soms. Als ik met cultuur bezig ben en mensen... Hè, wat? Dat begrijp... En dat voel je bij hè, Alex de Smet ook.
Dat is
hij
waar.
Hij wil blijven gaan tijdens de oorlog voor zijn cultuur. Maar
dat
je
is
voelt
waar.
Na een tijd... Vond ik toch. Hè, in het begin ben je zo... Oké, okay, je snapt zijn keuzes en hij is hier aan het schipperen. Maar dan beginnen er zo momenten te komen dat ik denk... Maar hé, hey, gast, je gaat nu toch eens iets minder moeten, die Duitsers. En
mm-hmm.
Je bent niet... Je blijft te grijs in deze oorlog.
Maar ik vond dat dat ook misschien een beetje voortkwam uit een soort van combinatie van naïviteit en egocentrisme.
Ja, ja.
Want hij heeft wel een ego.
Oh, wauw.
Want hij in het begin van het boek, hij streeft ook naar die positie als directeur van de Boerla of van de Antwerpse theaters. Mm-hmm. Hij zit in die rol. Dan gebeurt de oorlog, dan lukt dat niet meer of dan valt dat weg. Hij probeert dan zijn eigen compagnie eventjes op te richten. Dat moet dan ook stoppen. Dan kan hij toch terug in die positie van directeur komen. En je merkt wel, hij streeft daarnaar of zo. Ja. Hij heeft nood aan een soort van leidersrol, een soort van rol van aanzien. En hij heeft ook wel zo het idee van... ik doe het hier beter. Mm-hmm. Zo, geef het maar aan mij.
Ja, ja.
Ik kan het hier beter doen dan jullie. Wat daar op zich niks mis mee is natuurlijk, langs de ene kant. En maar dat maakt ook wel dat hij dan inderdaad op een bepaald moment ingaat op die vraag van... hoe heet het? Deutsches Theater in der Niederlanden.
Ja, in Utrecht.
Den Haag.
Ja, Den Haag. Ah, ja. Sorry. Wauw, ik was even in Utrecht, maar het is dus in Den Haag.
Ja, niet alle Nederlandse steden zijn.
Nee, sorry.
Nee, dus de Schouwburg staat in Den Haag.
Ja.
En, want ik denk dat je vergist, omdat Lea Lieberman volgens mij was afkomstig van Utrecht, of ze was daar geboren.
Ja.
Ze hebben elkaar dan leren kennen. Zij is naar Antwerpen verhuisd om daar dan een carrière terug van nul een beetje op te starten. Dat is dan wel gelukt. En dan op een bepaald moment in de oorlog moet zij natuurlijk stoppen met haar activiteiten.
Mm-hmm.
Maar ze gaat dan wel mee naar Den Haag om daar aan die draaischijf te werken.
Mm-hmm.
Wat dat denk ik... Ja, dat is uiteraard een belangrijk moment of zo in het boek. Dat is een heel belangrijke scène.
Het is ook echt... Allee, daar beginnen we die historische dingen, komen daarin terug. De waar gebeurdheid van de dingen.
Mm-hmm.
Omdat die draaischijf is echt. Die daar gebouwd is, is ook echt. Dus dat zijn Belgen die naar daar gegaan zijn. En er is nog in het archief, hè, er is filmisch bewijsmateriaal ook, van de opening van dat theater met die draaischijf.
Mm-hmm. En ook van die schuilplaats van de onderduikers.
Ja. En het moment voor mij, was het kantelmoment dat ik Alex de Smet eigenlijk echt gewoon een collaborateur vond, was het moment dat hij ernaar snakt om erkend te worden daar, dat hij die draaischijf heeft doen werken. En dat hij de handen schudt van Goebbels en Göring. Of is,
ja.
Is het Goebbels en Göring? Ik denk
ja.
het.
Ja, ja.
En dat moment denk ik, wauw. Allee, dat zijn topfiguren van het nazisme. En hij wil daar per se ook gevoeld te komen. Hij wil erkend worden door de Duitser ook. Dat ik heb dit hier gedaan. Hè.
Ja, dat is
zo
waar.
Dat gevoel. En dat maar, was voor mij het punt, ja.
Maar langs de andere kant zag ik dat ook dan weer een beetje dubbel of zo. Zag ja. ik dat ook wel als iets van, ja, we hebben nu gezegd dat we dat hier gaan doen.
Mm-hmm.
Als we dat nu niet doen of niet volledig doen, dan komen we misschien ook over als saboteurs.
Ja, dat is waar. Maar... Nu, je bent mee aan het gaan in zijn monoloog.
Ja, misschien wel.
Hij is zijn
ja.
eigen, want dat is eigenlijk heel opmerkelijk aan het hele boek. Hij is zijn eigen hele tijd aan het goed praten. Hè?
Dat is waar.
En er is ook geen zelfinzicht.
En misschien hij heeft geen, is dat dan ook...
Als, in zijn heel monoloog is er geen zelfinzicht.
Nee, dat is waar.
Maar nergens.
Ja.
Ook op het einde niet. Nee. Het is nergens dat hij zegt, daar en daar ben ik in de fout gegaan.
Nee, je hebt gelijk. Maar natuurlijk, omdat je zo ja, meer dan 400 pagina's lang in zijn hoofd
ja.
zit, ja, dan... Ik heb ook vaak de neiging om dan zo mee te gaan ja, met dat personage. Ja. En dan beeld ik mij die situaties in. En dan, ja, dat, ik zeg het, ik kan me heel goed inbeelden dat je over elke stap nadenkt. En dat je constant gewrongen zit tussen verschillende dingen die je wilt doen of zo.
Ja.
Want ja, om nu te zeggen dat hij een volledige collaborateur is, dat vind ik dan ook weer niet terecht. Want hij wil toch ook wel. Mensen een beetje beschermen, maar hij doet dat niet ja. heel expliciet of
nee.
zo. Nee, dat is waar.
Het is zo allemaal zo'n beetje vloe, hè.
Ja, maar ja, dat maakt het boeiend natuurlijk.
Ja, maar dat maakt het ook de lezer... Allee, dat is ook de lezerervaring mm-hmm. waarom ik het zo fijn vond om te lezen. Mm-hmm. Omdat je ook als lezer zelf... Eigenlijk, ik begon mij soms ongemakkelijk te voelen.
Mm-hmm.
Zo, amai, die schudt daar de handen met Goebbels. Allee, wat...
Dat is waar.
En dan verderop ook... Allee, de oorlog is gedaan, hij vlucht... Hij is helemaal verbouwereerd dat hij berecht wordt. Terwijl, allee, ik bedoel, er zijn mm-hmm. dingen gebeurd in Antwerpen. Allee, ja, ja, er is geen zelfinzicht bij die man. En dat voel ik als ik aan het lezen ben. Ja, die verschillende draaischijven komen daarin terug. Ik ben nu zelf ook aan het denken, ik voel mezelf eigenlijk ook een draaischijf. Als je het aan het lezen bent, je draait zelf een beetje mee wat hij meemaakt. En opvallend, ja, je hebt dus die fysieke draaischijf in het boek... Maar je hebt ook Antwerpen, dat ook echt de draaischijf is van de oorlog op dat moment. En je hebt ook... het hoofdpersonage zelf is ook een draaischijf. Hij schippert zo wat hè, tussen meedoen, niet meedoen met de Duitser. Wat met mijn vrouw, wat niet met mijn vrouw. Wat met mijn broer, niet met mijn broer.
Ja, dat zeker.
Switcht zo. En ook de hele wereldpolitiek is ook een draaischijf mm-hmm. op dat moment. Hè. Die hele oorlog is eigenlijk een draaischijf. Dus dat denk ik, die titel is heel veelzijdig.
En je merkt, dat is waar, ja.
Ja, en je merkt, ja, toch, voor mijn eigen... Ik was aan het draaien in dat boek soms. Ik wist eigenlijk niet... Hoe is die... Snap ik hem nu? Snap ik hem niet? Leef ik nu mee? Wat zou ik zelf doen? Ook een vraag die vaak in mij terugkwam. En soms vroeg ik mij af, is deze monoloog eigenlijk om hemzelf in te dekken? Is hij dit nu aan het schrijven om mij als lezer te overtuigen van... het was toch allemaal oké wat ik gedaan heb? Allee, ik bedoel, je snapt het toch waarom ik dit en dit en dit heb gedaan? Niet?
Ja, goeie vraag.
Ja.
Maar het ding is, ja, ik was wel mee of zo op zich in zijn hoofd. Ik zat wel mee in de situatie en in zijn denkwijze erover. Maar wat dat ik ook wel in die zin een heel sterke scène vond of zo, was dan het moment waarop dat in de oorlog zo de razzia werd gepleegd in Antwerpen.
Mm-hmm.
En dat ook wel zijn broer dan het voortouw neemt om Lea te gaan zoeken, die dan naar zijn vermoeden ook mee op dat transport wordt gezet. Ja. Wat dat uiteindelijk dan niet zo blijkt te zijn. Maar ja, en als je hem dan tegenover zijn broer zet, snap ik ook wel dat hij een beetje dat gevoel heeft van... ja. Mijn broer is nu gestorven.
Mm-hmm.
Zijn broer heeft veel meer openlijk... is heel antisemitisch geweest. En is heel nazi-gezind geweest. En dat hij dan misschien ook zo'n beetje moet boeten voor wat dat zijn broer heeft gedaan. Maar anderzijds, ja, als je dan hoort in bijvoorbeeld dat proces... van hij heeft zelf ook brieven ondertekend om bepaalde muzikanten te ontslaan of zo. Ja, ja dan denk je wel, ja, misschien had je dat kunnen tegenhouden. Maar als natuurlijk, dat maakt het ook allemaal complexer als het dan bijvoorbeeld om je broer gaat. Hè. Zo, ook de relatie die ze hebben, zijn broer is, of Rick, de Smet, is ook wel best heel dominant. Ja. En ja, dat moet gewoon ook wel complex geweest zijn en moeilijk geweest zijn.
Ja, tuurlijk.
Dus ja, maar ik ben in die zin vaak zo een diplomaat. Hè. Ik kan zo moeilijk... Ja. In deze situatie, ik kan moeilijk een uitspraak doen over... Stond dat nu aan de slechte kant of niet? Zo, ik heb dan zo meer de neiging van zo... Oké, ja, ik begrijp waarom hij bepaalde dingen doet vanuit de context of vanuit de situatie. Maar inderdaad, misschien ben ik daar dan ook... Of heeft hij mij te hard kunnen meeslepen?
En wat vond je dan van de scène dat eigenlijk op een gegeven moment Lea wordt... Je wordt redelijk hard onderdrukt door hem, hè, een hele tijd.
Mm-hmm.
En op het moment dat ze ontploft...
Je bedoelt helemaal naar het einde toe.
Ja, het einde toe. Dat ze eigenlijk het zegt tegen Alex waar het op staat. Dat is eigenlijk het moment ook waar jij daar straks naar refereerde. Het was geschreven als een toneelstuk. Eigenlijk, de monoloog wordt op een gegeven moment doorbroken.
Ja.
Door een monoloog van Lea.
Ja, vond ik een heel sterk moment ook. Maar en inderdaad, en toen ben ik wel even gaan nadenken van... Ja, eigenlijk.
Ja, toch?
Inderdaad. Ja, ja, dat is waar. Ja.
Ik voelde mee met Lea. En ook... Maar opvallend was, dus het zit supergoed in elkaar, dat moment. Die monoloog van Lea is heel mooi geschreven ook. Hè, want we hebben nog niet... Allee, de schrijfstijl ook echt heel mooi. Maar dan, zelfs dan, is er geen zelfinzicht. Die Alex zegt niet dan... Ze heeft misschien nog een punt.
Nee, dat is waar. Ja. En dat is inderdaad wel het moment in het boek waarop ik ook...
Het einde dus eigenlijk.
Ja, ja. Maar ja, ik denk dat het gewoon... Allee, ik denk dat dat gewoon ook een compliment is aan Lanois. Ja, of zo, dat hij u erin slaagt of zo, om u ook daarin mee te nemen. En dat hij... Je wordt... Allee, of ik werd toch een beetje in Alex de Smet. Ja. Ik zat wel echt mee in die zijn hoofd en in die zijn ervaringen. Maar inderdaad, op dat moment dacht ik wel van zo... Ja, ze heeft wel... Allee, ze heeft wel echt een punt.
Ja.
En zo, kom, man up. Allee, vooral het besef van, ja, eigenlijk heeft hij nooit grote daden gedaan.
Nee,
zo... Altijd zo wat damage control of zo, maar meer is het nooit geweest. Ja. Nee, dat is zeker waar.
En dan op het einde dacht ik, waarom zou je eigenlijk willen begraven... Allee, waarom zou je begraven naast Paul van Ostaaien? Allee.
Ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
Doe het.
Wat ik ook dan nog wel vond, dat is misschien een heel kleine spoiler of zo, maar ja, je weet van in het begin van het boek... dat de drie personages het niet gaan overleven.
Mm-hmm.
Maar dan zo de manier waarop dat Lea dan om het leven komt...
Oh, dramatisch.
Ja, maar wel zo'n beetje zwarte humor of zo. Ja, alleen zo heel cynisch natuurlijk. Ja, ja.
Maar dat is niet gespoild, hè? Want je zegt niet hoe, maar het is wel...
Ja, nee, dat is waar. Laat ons het daarbij houden. Maar zo, als je erover nadenkt, denk je van... Ah ja, het is wel heel tragisch dat ze uitgerekend zo... En naar einde is moeten komen.
Een historisch ding. De broer van Alex. In het boek gebeurt er iets anders mee als in het echte leven. Maar in het echte, waar hij op gebaseerd is, die persoon heeft effectief een schaduwregering nog gemaakt met de nazi's, blijkbaar. Vanuit een kasteel ergens in Vlaanderen. En die heeft echt... Er is zo nog tijdens dat Antwerpen was bevrijd, toen is er ook nog een schaduwregering geweest. En die persoon heeft daar nog aan meegedaan. Dus dat is echt een collaborator.
Ja, want trouwens, daar wordt toch naar gerefereerd ook, hè? Zo, ja. hij is dan gestorven, maar zo moest Rick daar nog aanwezig geweest zijn, had hij waarschijnlijk zo en zo
dus
gedaan.
Dus de persoon waar het op gebaseerd is, was daar aanwezig.
Ja, dat wist ik niet.
Dat heb ik ergens in een interview ook met Tom Lanois.
Want ik ben ook wel nog een beetje niet echt in de geschiedenis gedoken of zo, maar wat ik ook tof vond aan het boek, was dat het me echt wel nog dingen heeft bijgebracht. Want ik ben zelf niet in Antwerpen opgegroeid, dus ik heb ook niet per se al heel veel van die geschiedenis meegekregen rond Antwerpen in Wereldoorlog 2. Dus heel specifiek bedoel ik dan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wat dat dan wel echt was, is dat Camille Huismans was dan de burgemeester tot vlak voor de oorlog. Mm-hmm. Een socialist die dan is gevlucht naar Londen, effectief in de oorlog, zoals in het boek staat beschreven. En daarna kwam Leo Delweide. Die heeft het dan zo'n beetje overgenomen. Die was dan zo waarnemend burgemeester of zo, denk ik. En eigenlijk na de oorlog is hij er goed van afgekomen. Allee, of zo, heeft hij niet veel gevolgen ondervonden. Maar wat blijkt dan uit onderzoek? Dat hij echt wel heeft medewerking verleend aan die razzia's in 1942.
Die ligt trouwens wel bij Paul van Ostaaien begraven. Hè?
Ah ja, voilà. Want dat staat beschreven in dat boek van Herman van Goetem.
Ja.
Hoe heet het? Ik heb het hier opgeschreven. Het jaar van de stilte.
Ja.
Dus ik denk nu ook van, ah ja, dat is misschien toch ook wel eens interessant om mij daar nog een beetje meer in te verdiepen.
Dat is trouwens een podcast ook, hè. De kunst van het verdwijnen van de standaard.
Ah, nou, daar heb ik, gaat daar deels heb ik, over. Inderdaad geluisterd. Ja. Dat is waar.
Daar gaat, ja. komt Herman van Goetem ook te sprake.
Juist, ja. Zeer goede
Nee, maar
podcast.
Het is echt... Ik ken het... Collaboratie Vlaanderen, het is een thema dat ik eigenlijk niet ken. Allee, ook weinig... Denk ik, ja, nee, onderwezen ben
je kent de grote lijnen of
ja,
zo, hè, maar zo... Groot,
maar ik ben er wel heel nieuwsgierig
voilà,
naar geworden.
Zo het dagelijks leven, het heel specifieke, daar kan ik mij ook nog heel erg in bijscholen.
Ja,
en... wat ik bijvoorbeeld ook in Antwerpen dan specifiek zot vind om over na te denken, is ook dan op het moment dat dan de eerste bevrijdingsdag er komt, zijn mensen uiteraard euforisch en gaat het dagelijks leven terug verder. Maar in die periode daarna zijn er nog enorm veel veebomen gevallen
ja.
op de stad. En een paar daarvan worden beschreven in het boek. Maar als je daar ook over nadenkt, Antwerpen had er zo anders kunnen uitzien als bepaalde bomen een beetje ja. een andere kant waren opgevallen.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld het KMSKA mm-hmm. had zwaar getroffen kunnen zijn.
De Boerentoren.
Boerentoren ook. Uiteindelijk is die bom dan op de Schilderstraat gevallen. Dat is de straat naast het museum. Daar zijn ook wel wat mensen aan overleden. Mm-hmm. Maar dat is dan toevallig niet recht op het museum gevallen. Maar ook, en dat is niet expliciet in het boek beschreven, maar iets wat ik ook altijd een zot feitje vind, is zo de Vrijdagsmarkt in Antwerpen. Ik weet niet of je
ja,
dat kent.
Antwerpen.
Met het museum Plantijn Moretus.
Ja,
zeg je daar ooit al
Plantijn Moretus, dat is ook een lei, hè? Niet?
Nee, dat is de... Ja, de Plantijn Moretus...
Sorry, Antwerpen.
Dat is de lei, maar het museum ja. staat in het centrum op de Vrijdagmarkt. En er is op een bepaald moment ook een boom gevallen op de Vrijdagmarkt.
Mm-hmm.
En eigenlijk, bijna alle huizen die op die markt staan, zijn reconstructies mm-hmm. van die boomaanslag. Maar het museum, dus dat is ook echt, geloof ik, het huis waar de familie Plantijn Moretus ooit mm-hmm. heeft gewoond en zijn activiteiten heeft gedaan, dat is blijven staan.
Ja.
En de reden daarvoor was dat er heel grote ramen zijn, zowel aan de voor- en aan de achterkant. Dus zo die enorme luchtverplaatsing heeft gewoon die ramen kapot gedaan, uiteraard. Maar het gebouw zelf,
ja.
de fundamenten, zijn blijven staan.
Okay.
Dus eigenlijk is dat Plantijn Moretus Museum zo van nog het enige gebouw op de Vrijdagmarkt, als ik me niet vergis, dat echt nog authentiek is. En je kunt dat zien als je er ooit eens zou zijn. Er is zo'n soort van wind... Hoe heet dat nou weer? Zo'n windhaan? Zo'n
ja,
ding dat op
ja,
een gebouw staat,
ja, ja.
dat de windrichting... Ja. aangeeft, maar in plaats van een haan is dat een vliegtuigje.
Ja.
Zo als,
ja, okay.
Als herdenking.
Oké, okay, tof.
Fun fact. Dus zo, ja, ik weet daar zo wel hier en daar iets van,
ja.
maar ja, ook nog heel veel niet. Ja, ook ja. bijvoorbeeld die V-bom dan op Cinema Rex en zo, dat is ook een, iets heel heftig geweest.
Oké, okay, kijk.
Maar ik vond dat wel tof om dan zo die ja, historische gebeurtenissen ook te
ja.
zien.
Ja, Antwerpen. Ik wil wel eens naar daar komen.
Ja,
ook de boerla was zo goed omschreven dat ik echt... Ik ben één keer eens gaan eten in de boerla, maar nog nooit naar een voorstelling of zo geweest. Ik had trouwens als idee, misschien hadden we deze podcast in de boerla. Zo mij van achter zo wat theatergeluiden. Nee?
Gemiste kans.
Gemiste
ja,
kans.
Nee, maar...
Volgende keer. Locatie,
moet je doen.
Podcast.
We gaan binnenkort eens samen naar de boerla. Want ik ben er ook al heel lang niet meer geweest. En ik moet zeggen dat ik wel heel veel zin had om terug eens een voorstelling daar te gaan kijken door dit boek te lezen.
Ja.
Ja, zeker en vast. Dus dat is echt, echt wel de moeite om eens naartoe te gaan.
En nog kort ook iets dat mij nog nadien, na wat opzoekingswerk... Tom Lanois heeft dit ook geschreven vanuit de collaboratie, informatief ook. Maar ook, er is weinig over de verzetshelden bekend in Vlaanderen. En er is tegenwoordig een website ook, Helden van Verzet, van het Verzet, heldenvanhetverzet.be, door Danny Neut. Ooit ondervoorzitter geweest van Groen, ooit mijn baas geweest.
Okay.
Nou, fun fact. En daar komen vaker de helden van het verzet gaat hij in beeld brengen. Gaan ze in beeld brengen. Dat is wel een toffe website, die is zo wat interactief. En er komt steeds meer en meer helden ook van het verzet toen in der tijd naar boven met foto's, met informatie. Dus dat is wel een toffe website en ook op te volgen. Ik weet niet goed wat ze van plan zijn nadien nog. Maar het is zeker iets om in toog te houden, omdat, ja, gemerkt, hè, met het verhaal van Vlaanderen, nu ook op tv, die helden, daar is weinig van bekend, maar die beginnen meer en meer in de spotlight te komen, wat ook volledig terecht is natuurlijk.
Ja, in Nederland trouwens is er daar ook een goed boek over geschreven, Het Hoge Nest van Roxane van Ieperen.
Ah.
Heb jij dat al gelezen?
Nee, helaas.
Dat is echt, echt ook wel een aanrader. Dus dat, Roxane van Ieperen is een schrijfster en die heeft op een bepaald moment een huis gekocht, ik geloof in de buurt van Amsterdam.
Mm-hmm.
En dan ontdekt dat dat in de Tweede Wereldoorlog een schuilplaats was voor Joden.
Mm-hmm.
Dus er zijn, ja, het dat was echt een huis van het verzet waar mensen ondergedoken zaten. En dat zijn dan twee zussen, denk ik, die daar zo de speelfiguren van zijn.
Tof.
Dus het is...
Allee, tof, niet tof.
Maar... Ja, het is non-fictie, maar het is super vlot geschreven. Ze heeft daar heel veel research voor gedaan. Dus dat is echt, echt ook wel een aanrader als je daar eens in wilt verdiepen. Het is natuurlijk wel in Nederland. Het is geen verhaal uit België, maar... sowieso
dat
ook...
we dezelfde taal spreken, niet waar?
Ja, sowieso ook interessant. Ik wou ook nog eventjes... Op, wat ik heb opgemerkt, is dat de draaischijf is ook opgedragen aan iemand, aan Lon Landau. Hij was de eerste officiële decorontwerper bij de Koninklijke Nederlandse Schouwburg van Antwerpen. En als ik me niet vergis, zit hij ook vervat in een personage in het boek. Hè, die Sol Schneider, die decorontwerper.
Ja.
En die was ook... Lon Landau was ook echt actief bij het verzet.
Ja.
Dus daar is de draaischijf eigenlijk ook aan opgedragen.
Ja, leuk. Allee, dat is niet leuk, maar boeiend.
Ja. Voilà.
Goed, Lisbeth. Wat vond je ervan als we het sterren moeten geven?
Ja.
Allee, je moet sterren geven.
Ik vond het zeer goed. Ik heb het op dit moment... Ja, het ding is, zo op...
Goodreads?
Niet op Goodreads, maar op de andere app Storygraph kun je ook...
Waar je alleen op zit eigenlijk.
...genuanceerdere beoordelingen geven, wat ik eigenlijk beter vind.
Ja.
Dus daar heb ik het 4,5 op gegeven, omdat ik het echt wel goed vond.
Ja.
Maar op Goodreads een 4.
Ja.
Ja. Ja, omdat ik het... Ik vond het een heel goed boek.
Nou, weet je dat Humo het ook 4,5 ster heeft gegeven?
Kijk eens aan.
Nee, maar ik zou het zelf... Alleen Goodreads is inderdaad... Ik ga het daar 4 sterren geven. Ik heb het nog niet gedaan, want anders had ik al gespoild.
Mm-hmm.
Maar ik zou het inderdaad ook 4,5 geven. Ook omdat het zo niet... Het is zo net niet mijn top boek. Maar het was echt zo'n fijne leeservaring. Ik zou het ook echt aan iedereen aanraden. Als je nog iets zin hebt in zoiets, je moet het wel... ik vertel er zijn een paar... Het is niet het makkelijkste leesniveau misschien, maar het is wel echt...
Al vind ik dat ook wel echt goed mee.
Ja, dat is waar.
Of zo. Ik vind dat het op zich wel heel vlot leest. Het is inderdaad misschien wat uitdagend of zo op bepaalde momenten.
Ja.
Maar overal vind ik dit wel een heel vlot verhaal of zo, waar dat je echt wel in kunt verdiepen. Maar het is geen dun boek, denk ik.
Nee, 407.
Dus dat voor sommige mensen een beetje afschrikt, maar dat is eigenlijk echt niet nodig.
Maar kijk... Pak het vast, lees het. De toekomstige Boon Literatuurprijs.
Wie weet.
Wie weet. En dat was het eigenlijk.
Oké, dat was het dan voor ons voor deze aflevering. Yes. Vond je dit leuk?
Wil je ons volgen?
Dat kan. Dat kan op Instagram. Volg onze account op Instagram, @teamboektoe.be. Je kan ons volgen op Spotify. Je kan je ook in andere podcast-apps abonneren. En als je het leuk vond, geef ons een leuke review...
Sterren.
En eventueel sterren. Want dan kunnen andere mensen ons ook makkelijker terugvinden.
Yes, top.
Voilà, dat was het.
Oké.
Tot de volgende keer.
Ja,
ciao.
Zeker. Salut.